geslapen. Op 30 maart was het exact 50 jaar geleden dat Paradiso werd opgericht. Reden voor ons om de podcastserie Paradiso 50 te maken. In 5 afleveringen reisden we door de turbulente jaren waarin het Amsterdamse podium zich ontwikkelde van vrijzinnige kerk naar hippie hangout en van drugshol en punkhoofdkwartier tot professioneel en toonaangevend poppodium. Vanavond gaan we verder met aflevering 3, waarin Lotje IJzermans ons meeneemt naar de jaren 80. De jaren van de Koude Oorlog en de opkomst van Club Nights.
Paradiso 50, aflevering 3, Into the Groove.
Welkom bij Paradiso 50, bij aflevering Into the Groove. Straks onthult Ernst Jans na 35 jaar een van de belangrijkste redenen voor Doe Maar om in de jaren 80 met live optredens te stoppen. We praten met Peter de Bos van Clawboys Claw. En verder komt DJ Eddie de Klerk hier aan tafel. En praten we over de legendarische Paradiso-portier Jozef Horvat. Maar eerst introduceer ik een van de weinige mensen die op 3 manieren verbonden is geweest aan Paradiso. Vanaf 1977 als veelvuldig bezoeker. Vanaf 1980 als muzikant in bands als The Scene, Blue Murder en The Jack of Hearts. En sinds ongeveer 1985 als werknemer, Cors Eikelboom. En om even te laten horen hoe diep Cors in de scene zat, er werd zelfs een liedje over hem geschreven door een bevriende band, de Truckener Keks, die dat nummer op single uitbrachten. Het nummer heet Niet alle meisjes zijn verliefd op Cors. Niet alle meisjes zijn verliefd op Cors. Eigenlijk een ode, toch? Cors Eikelboom?
Zo mag je het zien.
Ja, heb je er veel last van gehad, van dit nummer?
Nee, ik heb er veel plezier van gehad. Worden nog steeds 36 jaar na dato regelmatig aan herinnerd.
Echt waar?
Door zowel bekende als onbekende. Mensen barsten soms plotseling spontaan uit in het refrein.
Als jij je voorstelt.
Ja. En dat is toch wel bijzonder. Dennis Whitbread, de drummer vroeger van Head en Exception in de jaren 70 en in de jaren 60 van Head. Die zei toen het uitkwam, nou ben je immortal man.
Ja. Nou, mooi. Ja, en het was dus van de Truckener Keks, maar niet Rick de Leeuw zong dit nummer, maar Piet van Dijk, die ook in Panic zat, waar we het de vorige keer al over hadden. Ik zei het al, je bent op 3 verschillende manieren verbonden aan Paradiso. Als bezoeker, veelvuldige bezoeker. Als stagehand, daar begon je mee, nu werk je in de productie. En als muzikant. Wat was je eerste keer Paradiso?
Nou, die datum heb ik dus in mijn geheugen gegrift uiteindelijk. 26 september 1977, The Clash. Met ja? Suzy en de Banshees in het voorprogramma.
Ja, en wat dacht je?
Nou, dat was een levensveranderende ervaring, zoals ze zeggen. Ik was al heel veel naar concerten geweest voor iemand. Ik was toen 18, maar ik was al vanaf mijn 12e al heel veel naar concerten geweest.
Maar niet in Paradiso.
Niet in Paradiso. En meer grote dingen. Ik zag de Who in de Oude Rai in 1972 bijvoorbeeld. En hier kwam het zo dichtbij. In Paradiso. En met de punk natuurlijk. En dat was een eye-opener. Wat ik zei, een levensveranderende ervaring.
En dacht je toen, ik moet ook iets doen? Of was je al aan het drummen?
Ik was al drummer. Niet met de ambitie om dat professioneel te gaan doen. Totaal niet. Maar ik speelde al vanaf mijn 9e. Dat ik later in de scene, 2 jaar later in de scene terechtkwam, was eigenlijk puur toeval.
Hoe gaat dat toeval dan?
Toeval, een beetje geholpen toeval. Ik had auditie gedaan bij de Tapes. Wel bekend, van de gebroeders Hermsen.
Ja, Rolf en Fred Hermsen.
Ja, en daar was ik niet aangenomen, maar mijn nummer was wel doorgegeven aan Telau. Dus ik werd op een dag gebeld in oktober 1979 van met T. Wil je auditie komen doen voor de scene? En ik was een enorme fan van T, want ik was een enorme fan van Nederlands Hoop Express.
Ja, daar
dus
zat
ik viel ze wat van mijn stoel, maar ik deed natuurlijk net alsof ik heel cool was.
Ja, en, dat was
ja hoor, ik kon wel auditie doen.
Ja. En jullie oefenden onder in Paradiso?
In de kelder, ja.
Ja, dus dan is de overgang naar het podium ook snel gemaakt.
Ja, nou, T was natuurlijk een door de wol geverfd muzikant. En het was een spelende band. Het was meteen gewoon ieder weekend ergens in Nederland of in België optreden.
De eerste keer Paradiso?
Ja, het is ergens in 1980, maar ik weet niet meer precies wanneer. Overigens was de auditie, een van de audities, ik moest twee audities doen. Eén was in de kamer van Huib Schreurs, de toenmalige directeur van Paradiso. Die was beneden bij de ingang waar nu de garderobe is. Er zijn veel verbouwingen geweest in Paradiso. Ja, ja.
We gaan even het geheugen een beetje opfrissen. Want we gaan het hebben over de jaren 80.
Mm-hmm.
Het tijdperk van Acht en Lubbers. Amsterdammers die massaal naar Purmerend en Almere verhuisden.
Doen ze nog steeds, volgens mij?
Nee, volgens mij minder.
Okay.
De opkomst van grote parties. Het begin van de AIDS-epidemie ook. En rondom ons machthebbers als Reagan, Thatcher en Andropov en Tchernenko. Ja, wie kent ze nog? En die zorgde voor een continue nucleaire dreiging. Wat was het voor tijd in Amsterdam? Waar ging je uit? Wat deed je?
Nou, uitgaan was eigenlijk vanaf die eerste keer Paradiso, zoveel mogelijk Paradiso. En dat was dan vooral om live bandjes te zien. Het was een heel andere tijd dan nu. Ik bedoel, er speelde af en toe een bandje. En
ja,
dat
was niet zeven dagen in de week.
Nee. En na afloop gingen we vaak naar Dansen bij Jansen.
Ja, Dansen bij Jansen, Matzo, De Koer.
Ja, Matzo is iets later. De Koer, ja, een beetje aan me voorbij gegaan, niet helemaal. Maar ja, zeker dat soort plekken. Waarbij ik me goed herinner dat we rustig 's avonds naar een punkband gingen. En het kon er heftig aan toegaan. En we daarna gewoon lekker bij Dansen bij Jansen op disco gingen dansen.
Ja?
En dat, ja, kennelijk waren we toen al postmodern genoeg om dat.
Jij bent ook een van de weinige gelukkigen. Net als we de vorige keer bespraken dat eigenlijk weinig mensen de Sex Pistols in Paradiso hebben gezien.
Heb ik
maar iedereen zegt, ja, ik was erbij. Mm-hmm. Zo is het ook met Prince, die in 1981 zijn eerste optreden in Nederland in Paradiso deed.
Ja, die heb ik niet gemist. Maar dat is ook weer eigenlijk puur toeval. Ik was in die tijd dus een jonge muzikant met geen cent te makken, uiteraard. En ik fietste vaak langs, gewoon om te kijken of iemand bij de deur stond. Namelijk Ton Lebbink, de popdichter later, waar ik in 1982 ook met Telau een plaat mee gemaakt heb, Hongerwinter. En als Ton bij de deur stond, dan liet hij me vaak gratis binnen. En dat was nu ook nu het geval. Dus ik kwam binnen en een zekere Prince speelde, nooit van gehoord. Dus ik was erbij.
En?
Het was fantastisch. Het was meteen duidelijk dat dit een heel fenomenaal act was.
Was hij ook lekker vies in die tijd?
Wat zeg je?
Hij was toch ook heel lekker vies?
Ja, het was een beetje inderdaad zo'n hij had zo'n potloodventersachtige jas aan, maar dan paars. En, ja.
Beetje van die netkousen, toch?
Ja. Het was een vies mannetje. Ja. maar natuurlijk een fenomenale zanger-gitarist. Dat was meteen duidelijk.
I never see you in
Ja, Prince stond dus in 1981 voor het eerst in Nederland op de planken van Paradiso. Vanaf het begin af aan was er in Paradiso al ruimte voor zwarte muziek. Maar in het begin van de jaren 80 waren er ook veel reggae-optredens in Paradiso. Van Burning Spear en Prince Far Eye tot toetsende metals en Gregory Isaacs. De reggae uit Jamaica en uit Engeland was groot in die tijd. Ook in Paradiso. Punkies hielden van reggae. En er was sinds 1974 natuurlijk een grote Surinaamse gemeenschap in Amsterdam. Huip Scheurs, directeur toen, wilde ook vooral breder programmeren. Paradiso organiseerde avonden als Blackout, Moluccan Moods en African Nights. Om maar eens een heel ander publiek te bedienen. Aan tafel inmiddels Agnes Salvada, later programmeur van Paradiso. En in die tijd al voorvechtster van niet-Anglo-Amerikaanse muziek. Agnes, je programmeerde in die jaren voor Akhenaton. Was het heel anders om voor een niet-wit publiek te presenteren? Te programmeren, sorry?
Nou, ik heb 10 jaar in Akhenaton gewerkt. En dat was meer een club waar punk groot is geworden. Waar daarvoor allemaal werkende jongeren kwamen. En de hip-hop, die heb ik uiteindelijk wel mee kunnen nemen vanuit Akhenaton naar Paradiso. En daar kwamen natuurlijk wel veel jongens, met name uit de Bijlmer. En die, wat wij niet gewend waren, is dat die komen binnen en die zijn ineens om 11:30 s'avonds allemaal vertrokken. Want dan ging de laatste bus of de laatste tram naar. En dan stond je met een lege zaal. Dus dat hebben we ook wel een beetje moeten aanpassen in het begin. Ja, de reggae-muziek was eigenlijk het enige zwarte muziek die, toen ik in Paradiso kwam werken, daar gebeurde. En later ben ik wel veel meer ook Zuid-Amerikaans, Afrikaans, maar ook Balkan. Alles wat zeg maar niet uit Amerika en uit Engeland kwam.
Hoe pakte je dat aan? Want er was niet zo heel veel. Er was niet een spoor wat er al lag. Je moest zelf een beetje het wiel uitvinden, toch?
Ja, nou, ik was aangenomen als programmeur popmuziek. En toen mijn voorganger Rijn Spoorman, die deed met name de niet-westerse muziek, maar dan meer Chinees, Japans. En het, nou, dat zijn allemaal dingen waar ik echt niks van wist.
Meer folkloristisch ook.
Ja. Dus ik zei van, ik wil graag dit doen, maar dan wel vanuit het idioom popmuziek.
Ja. Kun je wat vertellen over die reggae-avonden? Want ik kan me herinneren dat het hele heftige avonden waren. Je denkt toch, reggae, neem nog een joint, rustig aan.
Ja.
Maar dat was niet zo, toch?
Nee, dat was niet zo. Dus één keer zelfs was er zo'n druk op de deur. Dat werd gevochten voor de deur in de hal. En ja, de beveiliging was natuurlijk ook nog niet zo stringent als later in Paradiso. En de deuren konden ook makkelijk worden opengemaakt. Dus op een gegeven moment hadden de portiers, die hadden de voordeur van Paradiso dicht gedaan. En daar ging er altijd een hele grote balk op. Als je 's nachts wegging, dan kwam die balk erop. En ze waren aan de overkant bij het Balleus aan het verbouwen. En daar lagen dus ook balken. En op een gegeven moment zijn er een stel mensen die naar binnen wilden, keihard met zo'n balk tegen de voordeur gaan beuken. Dat het op een gegeven moment zo gevaarlijk werd dat ze de balk eraf hebben gehaald. Maar ondertussen ook alle zijdeuren hebben opengezet vanwege de veiligheid.
Ja, we gaan luisteren naar Yellow Man. Heb je daar nog herinneringen aan?
Ja, Yellow Man, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Het was een hele lange man. Het was een albino.
Albino, ja.
En die keer dat ik daar was, had hij een meisje. In mijn herinnering was het een klein meisje aan de hand. Het was gewoon een volwassen vrouw, maar ik heb haar ook niet zien zingen. Maar hij liep met hele grote passen van de ene kant van het podium naar de andere kant van het podium. En had dus de hele tijd dat meisje bij de hand. Dus die liep echt als een klein kind. Liep die de hele tijd met hem mee, heen en weer. Maar wat ze daar nou deed, dat weet ik niet. Want ze hoorde ook niet bij de achtergrondzang.
Dus was het zijn nieuwe vriendin of zijn zus?
De zus. En omdat hij zo groot was, leek zij zo'n klein meisje. Alsof hij gewoon een klein meisje aan zijn hand had de hele tijd. Het was ontzettend grappig.
Don't.
Moving On Live in Paradiso. Moving On van Yellow Man. En een van de mensen die zich ook met niet-westerse popmuziek bezighield is de man die eigenlijk een unieke positie heeft binnen Paradiso. Want Paradiso bestaat 50 jaar. En hij kwam 2 jaar na de oprichting eigenlijk. In 1971 of 70 kwam hij binnen. En hij werkte nog steeds wel eens als DJ. En
nee, ik kwam gewoon de eerste dag binnen. In 1968 waar? Op 30 maart.
Ook als DJ al?
Nee, als bezoeker.
Ja, precies. Dus je werkt er nu 47 jaar. Pieter Fransen.
Nou ja, met enorme tussenpozen en ook af en toe helemaal niet meer. Maar ik heb heel veel met Agnes samengewerkt. Wij waren wel een goed koppel.
Ja, want jij hield je ook bezig met niet-westerse muziek, toch?
Ja, ik schreef voor Oor. 38 jaar. In 25 jaar over reggae geschreven. 4 keer naar Kingston, Jamaica geweest. Bijvoorbeeld. Dat soort
ja, want
dingen.
Je ging echt naar Jamaica om daar bands te scouten.
Ik ging er eerst heen om gewoon in 1978 op onderzoektocht. Ik had een LP van Culture, Two Sevens Clash. Er stonden allemaal namen op. Nou, ik dacht, neem die plaat mee. Al die namen, die gaan we allemaal opzoeken in Kingston.
En hoe gaat dat dan?
En
jij
zo
komt geschieden. Daar binnen?
En dat was geweldig.
Maar je komt daar aan met die plaat en je zegt...
Nou ja, je gaat natuurlijk wel even een beetje research doen. Als je daar bent. Weet je wel, studio's bekijken. Hey, staat op Joe Gibbs Studio. Oh, gaan we daarheen? Ja, weer van Oor Magazine. Oh, ja. Yeah. Welkom.
Dus je hebt echt historische plekken bezocht.
En er zitten dan
Sly
Dunbar en Robbie Shakespeare en Lloyd Parks. En, nou ja, echt grote reggae-artiesten die later ook... weet je wel, Sly en Robbie hebben ook een paar diesel gespeeld bijvoorbeeld, maar... hoe heet het? Met Black Uhuru en met Grace Jones en met de Taxi Gang. En, nou ja, in ieder geval, ik ken ze zelf vanaf 78.
En dan vroeg je ze van, oh ja, ik schrijf voor een blad, maar ik werk ook bij Paradiso. Komen jullie optreden?
Nee, toen werkte ik niet meer bij Paradiso. Oh. Zo ging dat niet.
Oké. Okay.
Maar ik had wel iemand bij me, die is wel instrumenteel geweest in het, hoe heet het? Het brengen van groepen naar Paradiso. Een Amerikaanse dame. En wij waren samen en zij konden goed organiseren. En ze heeft bijvoorbeeld de eerste keer Burning Spear naar Paradiso gebracht. Nou ja, dan ging ik er interviewen, Burning Spear. Dus op zich was het allemaal heel leuk. En, door haar heb ik ook Afrikaanse muziek ontdekt in 1980 of zo. Maar al eerder door Kurt Lindeyer, die vanuit Nairobi van die enorme Afrikaanse platen... Nou, niet enorm, maar enorm lange nummers van Afrikaanse platen.
Ja, Kurt Lindeyer, moet ik even vertellen, was vroeger de huisdealer van Paradiso. Inmiddels gerespecteerd Afrika-correspondent.
Ja.
En die gaf jou dan, die stuurde jouw platen op vanuit Nairobi?
Nee, die had hij meegenomen en okay. Die liet hij mij horen op zijn kamer. 576 of zo. Dat was een plaat van Verkies, dat weet ik nog. Ik dacht, wie is dat Verkies? Achteraf blijkt een heel beroemde saxofonist te zijn. En die plaat is later ook op het Analog Africa label opnieuw uitgebracht. Nou ja, goed, ik heb hem dus in 75 voor het eerst gehoord. Maar geen idee wie het was. Maar wel hoe leuk de muziek was.
Hoe kwam het dat jullie allebei zo open stonden voor die niet-westerse muziek? Want het was toen toch allemaal Anglo-Amerikaans wat klok sloeg.
Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kwam in die tijd veel in Engeland. Daar was een grote Caribische gemeenschap, een grote Jamaicaanse gemeenschap. En ik was toen bevriend met muzikanten uit Manchester, onder andere van Simply Red en een aantal van die lokale bandjes daar. En als je daar op bezoek was, iedereen draaide daar reggae muziek. Dat was daar al heel populair. Dus ik kocht al mijn platen in Manchester. En ik nam ze daar gewoon op cassettebandjes. Dat nam ik mee naar huis. En zo is mijn liefde voor de reggae muziek ontstaan. En toen ik in Akhenaton werkte, of net in het begin van mijn werkzaamheden in Paradiso, kwam ik in contact met onder andere Pieter, met Bas Springer, die werkte toen bij Boeddhisk, met Stan Rijven, die werkte voor de Trouw. En zij waren een beetje een denktank voor mij. En uiteindelijk zijn Pieter en ik heel vaak samen gaan eten. En dan, ja, dan gaat het, dat is nog steeds zo, als wij samen uit eten gaan, dan gaat het alleen maar over muziek. En,
dat doen jullie nog steeds?
Dat doen we nog steeds, ja.
Pieter kijkt nu heel verbaasd naar jou.
Pieter is lid van de kring en ik niet. Dus hij mag mij af en toe uitnodigen. En dan gaan we in de kring eten. En dan bomen we gewoon echt over muziek. En dat is heerlijk.
We gaan nog even luisteren naar Gregory Isaacs.
Oh, de mooiste stem van de reggae.
Ja?
Ja, ja.
Gregory Isaacs, samen met Sly en Robbie trouwens, Pieter. Met Oh, What a Feeling. En dat was live in Paradiso. Kors, jij wilde wat vertellen over hoe het was om dat soort avonden te bezoeken, hè?
Nou ja, ik had het net over mijn agenda van 1983. En ik heb hier dat lijstje voor mijn neus liggen. En ik realiseer me dat het voor ons als bezoekers een enorme verbreding was van onze kijk. Ik was 24. Ik was erg geïnteresseerd in de New Wave, die op dat moment als algemeen geldende term gehanteerd kan worden. En ik zag bands als Shriekback, Gang of Four, Public Image Limited, Depeche Mode, Cabaret Voltaire, Style Council. Daar ging je allemaal naartoe. Maar je ging ook, omdat Paradiso zo breed programmeerde, naar Jimmy Cliff en King Sunny AD, Mercedes Sosa, Fela Kuti. Dus het was voor mij als bezoeker en ook als muzikant trouwens heel belangrijk wat er toen gebeurde in de programmering van Paradiso. Omdat je het werd heel erg breed getrokken.
Jouw favoriete Paradiso herinnering? Pieter Fransen?
Heel wat hip-hop. Volgens mij Kanye West ook. Die heeft er gestaan. Adele, ja. Het allereerste concert van Adele. Waar niemand van oor naartoe wilde, omdat Duffy pas geweest was.
Ja.
En ik had toch zo'n mooi doorlopend lidmaatschap, dus ik mocht er wel heen.
Ja, dat had ik ook
heen.
Ooit.
Deze is van 94.
Ja. Hartelijk
ik heb
dank.
Hem om.
Oh, je hebt hem ook nog.
Dit is mijn doorlopend entreebewijs tot de rest van mijn culturele leven. Heb ik bij mijn afscheid gekregen.
Dus als je in een rolstoel zit en je leest niet meer, dan ben je niet meer cultureel. Dan mag je niet meer naar binnen.
Oh, nee, ik denk dat ik gewoon cultureel blijf.
Tot aan je dood.
Tot aan mijn dood.
Nou, dat je nog maar lang Paradiso binnen mag dan.
Ja.
Dank jullie wel.
Dank je.
Junior Walker en die All Stars met Shotgun uit 1965. En Junior Walker trad begin jaren 80 ook live op in Paradiso. En na dat optreden stond DJ Eddie de Clare daar voor het eerst achter de draaitafels. Klopt dat, Eddie?
Ik stond achter de draaitafels, ja. Maar niet voor het eerst.
Oh, niet voor het eerst.
Paradiso had ik al een paar keer eerder gedraaid. Veel modeshows vooral. De Rietveld Academie. En ook wel feesten. En ook wel af en toe is voor her en der commerciële avonden die daar werden georganiseerd.
Ja, ik zal je even nog netjes introduceren. De Vlaamse Amsterdammer Eddie de Clare organiseerde al vanaf het eind van de jaren 70 dansavonden in de brakke grond. In het De Mirandabad. En je had je eigen club De Koer. Heel erg vermaard in die tijd. Ik heb daar heel wat uurtjes doorgebracht ook. En in 1983 kreeg je een vaste avond in Paradiso, de Pep Club.
Ja.
En daarin toverde je maandelijks eigenlijk Paradiso om tot een chique discotheek. Fluwelen gordijnen, mensen in kostuum. Geen plastic bekertjes, maar glas.
Ja.
Waarom moest het zo worden? Hoe had je dat beeld gekregen?
Dat was mijn droom. Om van Paradiso een hele chique nachtclub te maken. En dat heel ver door te voeren. Van de deur tot aan de bar. Dus alle plastic bekers, wat ik echt verschrikkelijk vond.
Dat was in Paradiso altijd, hè? Een berg plastic bekers op de grond.
En op de vloer. Want over waar je dan liep, hoorde je alleen maar kraken van die plastic bekers. Wat eigenlijk door de, natuurlijk beleving van zo'n muzikale avond heel erg verstoorde, naar mijn idee. En bovendien was ik het ontzettend oneens met bepaalde de slordigheid van hoe gedacht werd over de look van Paradiso. Ik vond dat eigenlijk aan een totale make-up cover over.
Ja, toe. Makeover. Ja. En wat deed je nog meer? Ik zei net al, fluwelen gordijnen en glas dus in plaats van plastic. Maar wat was er nog meer te zien op zo'n avond?
Nou, mijn idee was om de zaal totaal te transformeren. Dus het podium, waar normaal de bands en de optredende artiesten op stonden, dat werd van het publiek. En de optredens van de artiesten, die vonden plaats onder de balkons, in de zaal, op de dansvloer, overal waar je maar bedenken kon. Dus het hele concept werd compleet veranderd. En de kerkramen werden afgedekt met doeken, dus wat jij de fluwelen gordijnen noemt. Er kwam een trap naar het podium. En dat wilde ik ook heel graag zo, omdat ik het publiek op het podium wilde laten zitten, als in een soort lounge-achtige omgeving. En ook het gevoel geef aan mensen dat ze naar een soort van prijsuitreiking gingen. Een hele chique soort Oscar-uitreiking, weet je wel. En dat werkte heel mooi met die zaal. En wat ook op een gegeven moment danspodia voor de vaste club. Dancers, Pep Club Dancers.
Go-go dancers, ja.
Go-go dancers, die stonden op podia in de zaal. En daarboven de podia hingen grote plastic lamellen. En dat deelde de zaal prachtig in. Dat was ook heel mooi qua licht. Je kon het prachtig op projecteren, uiteraard. En het gaf een bepaalde intimiteit aan die zaal, die ik heel eigen vond aan de Pep Club.
Ja, en mensen gingen echt mooie jurken aandoen voor de Pep Club. Normaal ging je in Paradiso met je leren jackie, maar dan deed je een jurk aan, toch?
Ja, dat was wel de bedoeling, dat mensen een soort dresscode gingen volgen. Hoewel het niet verplicht was, gebeurde dat heel spontaan.
Ja.
En dat werd ik ook, van bewust, dat niet alleen het publiek gestimuleerd moest worden om zich beter aan te kleden, maar ook de portiers bijvoorbeeld, aan de deur. Dat er geen jongens stonden in leren jackies, maar dat ze een mooi zwart pak aan hadden of een mooi hemd of iets wat meer gekleed was.
Ja. En wat voor muziek draaide je dan?
Dat varieerde van afrobeat tot new wave, mod, funk, soul, heel veel James Brown. En ook Latin, Ima Sumac, Los Lobos. Alles wat je maar bedenken kon, wat het op dat moment oud en nieuw was.
Dat is heel eclectisch.
Heel eclectisch, ja.
En je had ook thema's.
Ja.
Een van de thema's, die was dan niet zo sexy wat mij betreft, maar toch, was Kuifje. Toch?
Nou, dat is wel een van de meest sexy avonden geworden.
En
ook wel een van de mooiste herinneringen, denk ik, aan
maar Kuifje is niet echt sexy. Voor mij dan. Voor mij. Dat is misschien mijn afwijking.
Waarom niet?
Ja, ik weet niet. Die pluvoer, dan haak ik al gelijk af.
Ja,
toch? Maar zo'n drollenvanger.
Zo'n idealistische jonge man die de wereld verbeteren wil en tegen alles van het kwaad te strijden trekt met zijn hondje Bobby. Ik vond het niet alleen maar een romantisch ideaal, ik vond het vooral een mooi Belgisch thema. En heel mooi, omdat natuurlijk het theatrale van Kuifje prachtig was te verweven met decor. Want er werden speciale decorstukken gemaakt door de studenten van de Rietveld Academie. De raket van Raket naar de Maan hing echt driedimensionaal in de zaal. De panelen die gebruikt werden in de Blauwe Lotus, die hingen ook in de zaal geschilderd. En weet je, het was een schitterend decor.
En een echte kuifje. En Bianca Castafiori.
En we hadden alle acteurs die in de boeken van Kuifje de hoofdrol spelen. Dus van Kuifje tot Bianca Castafiori. Zonnebloem. Iedereen, de detectives Jansen waren er. En ook de kleedster van Bianca. En er waren zoveel acteurs op de been op die avond. Die allemaal werkten volgens een script. Wat geschreven was in samenwerking met Serge-Henri Valken, de acteur uit de Vlaamse Pot. Dat was toen een goede vriend van mij. En we hebben toen samen een script geschreven, waardoor er op het moment van de dansavond dus ook allerlei scènes uit die Kuifjesboeken werden vertoond met het publiek als omgeving, zeg maar.
Ja, dat was prachtig. Dat is heel nieuw natuurlijk.
Ja, dat was echt heel bijzonder. En ik denk wel, dat mag ik wel met enige toch wel trots zeggen, dat misschien wel de eerste echte theatrale dansavond in Paradiso. Op die manier.
Uiteindelijk heeft het een jaar of drie geduurd, de pepclub.
Ja, drie.
En je werd overal in de landen gevraagd of je daar ook even een pepclubje wou doen, toch? Het was ontzettend populair.
Ja, daarom ben ik ook mee gestopt.
En dat vond je niet leuk, dat populair was?
Nou kijk, ik vind het wel heel leuk om populair te zijn en succes te hebben met iets, met een thema of een concept. Maar ik wil wel graag bij mezelf blijven. En de pepclub in Paradiso organiseren en bedenken en uitvoeren was al zo'n enorme klus elke maand, dat het voor mij eigenlijk een beetje tweede, derde rangs was om dat ook ergens in Schagen of in Groningen of in Rotterdam te gaan doen. En dan een beetje dunnetjes overdoen. Want kijk, Paradiso had natuurlijk de enorme voordeel voor mij dat er heel veel mensen bij betrokken waren. En dat het een team was die dat organiseerde. Ik niet alleen, ik bedacht wel heel veel.
Met onder andere Anneke van Dulken.
Anneke van Dulken, Jan-Willem Slichting, de mensen die de decors bouwden, de mensen die het geluid, het licht opbouwden, mensen die de hele zaal omtoverden tot de pepclub. Dat was een enorme logistieke klus om dat voor elkaar te krijgen. En daar waren we toch twee dagen mee bezig eigenlijk. En ik vond het ook naar Paradiso toe niet chic om mezelf ergens te gaan verkwanselen.
Beetje
voor.
Beetje schnabbelen.
Nee, dat vond ik niet zo chic.
Waarom ben je uiteindelijk gestopt?
Omdat ik een beetje klaar was met de muziek.
Die en ook muziek.
Klaar met het concept pepclub.
We gaan alweer afsluiten. En doen we met een nummer van een speciale tape die jij hebt samengesteld.
Ja, de peptape.
De peptape, wat is dat?
Het is een cassette die ik heb samengesteld. Ook samenwerking met Pieter Fransen.
Ja.
Maar Oor kwam naar me toe met de boodschap: we willen de muziek die jij draait in de pepclub op cassette uitgeven. Dus het is voor het grootste gedeelte mijn selectie, aangevuld met een aantal nummers die Pieter voorstelde. En hierop is eigenlijk het DNA van de pepclub heel duidelijk terug te vinden.
Wij kozen voor het nummer van een Peruaanse ster.
Ah, Ima Sumac.
Ja, is dat
prachtig.
Van jou?
Ja, dat is prachtig. Malambo.
Wow.
Zangeres Ima Sumac, een Peruaanse die in de jaren 50 furoren maakte omdat ze een bereik van maar liefst 4 octaven had. En het is een publiek geheim dat prins Bernard echt een enorme fan van haar was. Dus dat is toch leuk om even te weten. Je had de Jack of Hearts, je had The Scene, L'Attentat, Blue Murder, The Fatal Flowers, Claw Boys Claw. Kors, jij zat eerst in The Scene, daarna in Blue Murder en daarna in de Jack of Hearts die we net hoorden.
Echt waar? Ja. Jij hebt in drie van die bandjes gespeeld?
Ja.
Waarom?
Dat ging van het een in het ander over.
Ja, wacht even. Heel even mag ik ertussen komen? Want anders denk je, wie is die gast? Dat is Peter de Bos, zanger van de Claw Boys Claw, die natuurlijk in die tijd al enorme furoren maakte. En onlangs nog een nieuw album uitbrachte, een 12e album. En die heet It's Not Me, The Horse Is Not Me, Part 1.
Inderdaad,
toch?
Prachtig gezegd.
Nou heb ik je netjes geïntroduceerd. Nou mag je meepraten.
Oké, Kors.
Oh jee.
Drie bandjes?
Ja, nou, van het een kwam het ander. En Ik vond het leuk om veel te spelen.
Okay.
En dat was keurig na elkaar. Tegenwoordig zitten alle muzikanten in 4 bandjes tegelijk.
Ja. Ja. Maar dat mag nu. Ja.
Ja, dat is nu wat men doet. Maar ik vond dat toen niet. Ik vond dat toen al vrij
waarom
snel
snabbelen. Waarom ging je weg bij de Scene?
Het was een op dat moment een aflopende zaak. Dat wil zeggen, we zaten veel in de oefenruimte. We waren nieuwe dingen aan het maken. Dat was prima. Maar ik wilde spelen. En ik zag niet hoe we uit de oefenruimte
heb je wel wat gemist? Komen. Want uiteindelijk zijn zij heel groot geworden.
Ja, zeker. Maar dat was weer 5 jaar later.
Ja.
Dus dat heeft Thee heeft daar lang en goed aan gewerkt.
Ja. En jij, Peter de Bos, jullie waren er opeens.
Ja, ik ben gewoon van het veld geplukt. En we hebben ontzettend veel geluk bij die band en die band gekomen. En die heette in het begin nog in 82, hadden ze nog de naam Combola.
Combola?
Combola met een C. Is niet te geloven. En dus toen kwam ik in verband met mijn vriendin die ik net had ontmoet. En kwam ik in contact met John, en de gitarist. En ze hadden wel een zanger. Maar die zat meer op het podium dan dat hij stond. Dus toen had ik zoiets van, nou, kan ik misschien een keertje meezingen? Dus dat, zo, en zo is het dus en gelopen en gegaan. Dus vanaf 83.
En toen had je nog helemaal geen ervaring als zanger?
Nee, ja, ik had wel bekende werk. Ik had wel in een mannenkoor gezeten toen ik 15 jaar oud was. En, maar ja, dat was ook alles. En ik zong ook op de fiets en zo. Maar ja, wie doet dat niet, Kors? Toch? Een beetje op de fiets zingen of drummen.
Maar jullie waren
ik praat
echt
heel veel in mezelf op de fiets.
Ja.
Misschien moet je dat niet hardop zeggen. Maar,
dat heb ik nooit doorgehad.
jullie waren echt ongelooflijk vuig. Toch?
Ja.
Als je die eerste optredens van jullie, ook in Paradiso en de eerste plaat. Het was echt smerige rock'n'roll.
Ja. Ja, dat is nog steeds. Het is natuurlijk wel, ik bedoel, we zijn allemaal nu een beetje wat ouder als toen. Maar het was echt gebaseerd op mensen en te overtuigen van vuigheid. Dat er niks mis is met vuigheid of vals spelen of vals zingen. En dat het meer om emotie ging. En dat gaat nog steeds, alleen het is nu wat meer, iets meer gecultiveerd.
Wat was toen de emotie waarmee jij de wereld wilde verpletteren?
Nou, gewoon het ongegeneerd zijn in alles. Gêne, overboord, boord zetten. En echt ervoor gaan. Echt ook heel vervelend doen. Vervelend naar bandjes waarmee je speelde. Daar grappen over maken. Ook naar de pers toe. Hè. We hebben wel eens gekomen. Ik vertelde niet wie dat was. Maar nou, we zaten dan in een kleedkamer. En dan zei John of ik of Bobby. En dat maakte geen bal uit. We zeiden dan zoiets van, Oké, de eerstvolgende die nu binnenkomt. De eerste die wat zegt, van goeie avond of hallo, of hoe gaat het met je? Die is de lul. Die moet een krat bier betalen. Of iets in die trant, of een fles wijn. Dus er kwam er altijd een persoon binnen Nou, en we zeiden dan niks. En vooral als er iemand van de pers was, dan was de prijs een stukje hoger die je dan kreeg. En ja, dan hield je dus gewoon je mond.
Dus dan zei diegene, hey Peter, hoe gaat het? En dan zei jij niks, want anders moest je een fles bier kopen, een krat bier.
Ja, zei ik niks. En John ook niet. Dus na verloop van tijd verdween die persoon ook weer uit de kleedkamer.
Als je tegen een van jullie het woord Amsterdamse gitaarschool, want zo schreef de pers in die tijd over jullie, dan gaan jullie echt gelijk, krijg je vlekken in de nek, want er was geen Amsterdamse gitaarschool, toch?
Nee, wat vette proest. Ik bedoel, nee, toch? We kwamen niet bij elkaar op de koffie.
Nee, maar zo denk je ook niet als je in een bandje zit. Je gaat niet een bandje beginnen om bij de Amsterdamse gitaarschool te horen.
Nee, maar er waren wel heel veel Amsterdamse bands op dat moment. Dat en die speelden allemaal gitaar. Ja, iedereen speelt gitaar, maar hun muziek was allemaal met de gitaar als middelpunt.
Ja, dat is waar. Maar ik vond die benaming ook niet zo. Amsterdamse gitaarschool. Amsterdamse school, weet je wel. Dat snap ik. Met de architectuur. En of daarin. En dat allemaal prima, fantastisch. Maar Amsterdamse gitaarschool. Alsof Blue Murder hetzelfde speelde als het wij speelden. Ja. Of hetzelfde gedachtegoed hadden. Nou, dat was, naar mijn weten, was dat niet zo.
Nee. Het was ook helemaal geen. Je zag elkaar wel heel veel. Omdat je in dezelfde. Hè, je kwam in de Pieter of in de. Hoe heette die tenten? Die kroegen allemaal. Matzo natuurlijk. Als je dan 's nachts thuis kwam, dan ging je even naar de Matzo.
De Stip.
En de
Ben Alif.
Ben Cohen. Ben Cohen Schwarmen. Maar ja, dat.
Barbarella op de.
Barbarella, zeker.
Op de Van Wouwstraat. Even een diagonaaltje scoren.
Wat is een diagonaaltje?
Van links onder naar rechtsboven. Dus dan begin je met een lianbouwtje. En je eindigt rechtsboven met zo'n trekding met een balletje gehakt.
Heel ongezond in ieder geval.
Ja. Dat,
Hey, en kan je nog herinneren je eerste keer Paradiso, Peter? Ja, op het podium.
Op het podium. Ja. De eerste keer was. Toen werden we uitgenodigd door de Rietveld om op een Rietveld eindexamensfeest te spelen. Dus dat hebben we toen gedaan. We waren heel laat aan de beurt. Om een uur of twee, half drie. En ik was zo nerveus, Lotje. Ik was zo nerveus. En ik had zoveel gedronken om die nervositeit een beetje aan banden te leggen. En dus ik begon steeds dronkerder te worden. En toen werd het nog een half uur uitgesteld. En we traden pas op, geloof ik, om een minuut of drie. En ik weet nog heel goed dat ik eigenlijk in één klap nuchter was. Of het dan zo. En ze voelden dat. En met knikkende knieën daar stond te zingen. Echt, godverdomme, wat is dit, joh, naar menigte toe van Rietveld-studenten die nou niet echt geïnteresseerd waren. En dat optreden heeft, geloof ik, 20 minuten geduurd. Toen werd de stekker eruit getrokken, omdat toen moest het stil zijn in Paradiso. Nou, dat moet men nu eens flikken, weet je wel, bij ons. No way.
Wat doe je dan?
Als de stekker eruit gaat, Dan gaan we met z'n allen en de zaal in en dan
doorspelen.
Dan spelen we gewoon door. Akoestisch en zonder versterking of wat dan ook, ja.
En zo lang mogelijk dan ook.
En dan heel lang. Ja. Dan gewoon ook dat de tent nooit meer dicht gaat.
Ja. Kors, kun jij je herinneren de eerste keer Paradiso op het podium?
Nee, eerlijk gezegd niet. Dat moet 1980 geweest zijn. We deden met de Scene, denk ik, een paar keer voorprogramma's. Maar ik weet wel dat ik dan altijd, inderdaad, net als jij, verschrikkelijk zenuwachtig was.
Erger dan ergens anders?
Ja, dat brengt Paradiso een beetje met zich mee.
Het is een hel. het is een liefde-haat verhouding. Ik weet niet, je werkt er nu natuurlijk, dus je verdient je brood nog steeds. Dus je kan je daar niet echt goed over uitweiden natuurlijk. Maar ik heb het nog steeds. Ik heb nog steeds een soort van. Poeh, man, geweldig hè, dat je er staat. En geweldig dat je het kan doen en mag doen. Maar het kan ook af en toe een pokkentent zijn, hoor.
Nou, dat vind ik wel een goed moment om het af te sluiten, ja, eigenlijk. Nee, nog één mooiste Paradiso moment voor jou als laatste?
Nou, we hebben toen een aantal meegemaakt. Maar bij de Hammer Tour was het echt geweldig. Dat aan het eind van het concert. En begon men spontaan van balkon 3 en 2 en 1 in de zaal zelf. Allemaal plastic bekers naar beneden te gooien. En het was echt een soort van. Een lawine van bekers uit de hemel. Dus niet vol, maar leeg. Dus ze dwarrelden zo op de zaal neer. Echt een fantastisch gezicht. Echt pure euforie. Dus ik kijk ontzettend uit naar 28 april.
Want dan staan jullie er weer.
Daar weer kunnen spelen, ja, zeker.
Dankjewel Peter te Bos, dankjewel Cors Eikelboom voor het erbij zitten. Dit was deel 3 van de podcastserie Paradiso 50. Over een week deel 4, Bovengronds. Dat gepresenteerd wordt door Atze de Vrieze. En waarin onder andere Jan-Willem Slichting, Jan Dietvorst en J.B. Meijers aan het woord komen. Luisteren dus.
Derde aflevering van de podcastserie Paradiso 50. Lotje IJzerman sprak onder andere met Cors Eikelboom, Agnes Salvada, Pieter Fransen en Peter te Bos. Als u zich abonneert op de podcast, en dat kan via iTunes, Stitcher of andere podcastkanalen, hoort u de volledige versies van de podcast Paradiso 50.